Goedenavond gemeente. De kerkraad heet u en jou hartelijk welkom in deze dienst waarin dominee Van de Wind voorgaat. De schriftlezing in deze dienst is uit Genesis 31 en daarvan de versen 1 tot 13 en Romeinen 8 vers 28 tot 39. Er is in deze dienst de dankdagcollecte die bestemd is voor de kerk. Dat is ook de enige collecte en die vindt plaats bij de uitgang. Als u niet in de kerk bent, kunt u ook uw gift overmaken via de link kerkbijdrage of overmaken op de bankrekening. Op de website vindt u hierover meer informatie. Onze voorzang in deze dienst is Psalm 67 vers 1. Dal goede God, zij ons genadig en zegen ons met overvloed. Hij doe zijn aangezicht gestadig, ons lichten. En hij zei ons goed. De psalmen in deze dienst worden gezongen door 5 gemeenteleden. De kerkraad wenst u, jou en degene die met ons meekijken of luisteren een gezegende dienst toe.
Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft. Die voor eeuwig de trouw bewaart en die niet loslaat de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van onze Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We gaan nu zingen, gemeente, van Psalm 8, de versen 4 en 7. Op deze dankdagavond zingen we over Gods heerlijkheid en ook de plaats die de mens heeft gekregen in de schepping. Mijn God, wat is de mens dan op deze aarde? De broze mens, hoe klimt hij tot die waarde dat gij aan hem in zoveel gunst gedenkt? Ook het zevende vers over de schapen en de ossen die onder de heerschappij, onder de macht van de mens zijn gesteld. Psalm 8, de versen 4 en 7. Dat we het geloof hebben beleden, gaan we zingen van Psalm 73, het eerste vers. Psalm 73, vers 1. Ja, waarlijk, God is Israël goed voor hen die rein zijn van gemoed. Psalm 73, vers 1. En we doen deze avond belijdenis van het geloof, van het christelijk geloof, met de woorden uit zondag 10 van de Heidelbergse Catechismus. En daar belijden wij het volgende. Wat verstaat u onder de voorzienigheid van God? De almachtige en alomtegenwoordige kracht van God, waarmee hij hemel en aarde met alle schepselen, als door zijn hand, nog onderhoudt en zo regeert dat loof en gras, regen en droogte, vruchtbare en onvruchtbare jaren, spijs en drank, gezondheid en ziekte, rijkdom en armoede, ja, alle dingen ons niet bij toeval, maar uit zijn vaderlijke hand toekomen. Waarom is het voor ons van nut te weten dat God alles geschapen heeft en nog door zijn voorzienigheid onderhoudt? Opdat wij in alle tegenspoed geduldig, in voorspoed dankbaar mogen zijn en in alles wat ons nog overkomen kan, ons verlaten op onze getrouwe God en Vader, in de zekerheid dat geen schepsel ons van zijn liefde scheiden zal, omdat alle schepselen zo in zijn hand zijn dat zij zich tegen zijn wil niet kunnen roeren of bewegen. Amen. Samen bidden om de verlichting van de Heilige Geest bij het woord van God. Groot en trouwe God, Vader van alle barmhartigheid, we loven en prijzen uw heerlijke naam op deze avond. Nu we midden in de week een extra keer, een extra dag samenkomen, een eredienst houden, in de kerk mogen zijn of thuis kunnen luisteren. Wij danken u en wij prijzen u, omdat u de getrouwe bent, de schepper van hemel en aarde. En dat u in uw geduld en in uw liefde deze wereld nog onderhoudt en draagt. Ons ook van veel goeds voorziet. Ja, Heere, wij danken u dat u ons uw woord hebt gegeven. Ook wanneer we in deze tijd dankdag mogen houden. Dat we ons daartoe geroepen weten. Maar ook in een tijd van allerlei zorgen en beperkingen, zo de schriften te openen en als gemeente u aan te roepen en erbij stil te staan. Hoe goed u voor ons bent. Heren, we weten ons ertoe geroepen. Maar we bidden van u dat u ook vanuit de Bijbel tot ons spreekt. Dus in de Bijbel lezen. Geef ons daarvoor geopende oren, geopend hart. zodat uw woorden ook aankomen. Dat ze onze ziel doen leven. Dat we daarin ook mogen merken dat het een levend woord, een krachtig woord. Niet zomaar een mensenwoord, maar het woord van u. En ook wanneer uit de Bijbel zo het woord wordt verkondigd, help ons dan in luisteren en spreken tot eer van uw naam. En Heere, we willen u ook danken dat we mogen weten dat hoe donker ook uw weg kan wezen, u toch in gunst neerziet en omziet naar allen die u vrezen. Zoals we dat hebben gezongen, dan hebben geluisterd, in onze gedachten en harten hebben overdacht, in Psalm 73. Het kan soms donker zijn in het persoonlijk leven of ook in een bredere gemeenschap van een familie of een gemeente of het land, deze wereld. Dat er allerlei vragen en noden op ons afkomen. Maar dat toch die belofte blijft staan. Dat u nabij bent. Allen die u aanroepen. Dat u hulp en kracht geeft. Waar het voor ons moeilijk kan zijn. En we danken u, Heere, voor die kennis van uw woord. Van wie u bent. Wilt u dat ook zo in onze harten leggen. Dat we daarop vast kunnen vertrouwen. Dat u ons alles bent en dat we daarin rust en hoop mogen vinden. U bidden we dat u zo een ieder gedenkt. Nu we deze dankdag en deze dienst houden. En zoals eigenlijk ook altijd kan de ene veel vreugde hebben. Voorspoed zien terwijl een ander zorg en verdriet heeft. Maar we mogen het ook samen doen. Samen u aanroepen en samen u danken. Naar uw woord luisteren. Voor elkaar bidden. Zegen ze ook deze eredienst in de kerk en thuis. Voor ieder die erbij betrokken is. En trek onze harten op tot u. Uit al onze eigen gedachten. Dat we zo worden vervuld van uw gedachten. En u mogen eren en lief hebben. Heere, zegen zo ons samen. Wees met uw kerk over heel de wereld. Wij bidden van u dat u door de kerk in ons land geeft dat we een teken van hoop mogen zijn in deze coronatijd. Dat we het gebod van de liefde en van de vrede ook werkelijk in de praktijk brengen. En vergeef ons, Heere, al onze gebreken daarin, onze zwakheid, onze schulden. Omdat wij vaak ook niet dat getuigenis afgeven. Omdat we toch ook weer meer op onszelf zijn gericht dan op onze naasten. Wij bidden van u. Wilt u het kwade genadig verzoenen door het bloed van Christus. Ons gebed horen om Jezus wil. En uw naam ook vanavond groot maken in onze harten. In onze woorden. Dat we dat meedragen tot uw eer om Jezus wil. Amen. We gaan uit de Bijbel lezen vanavond, zowel een gedeelte in het Oude Testament als een gedeelte in het Nieuwe Testament. Eerst in het boek Genesis uit hoofdstuk 31 en vervolgens uit de Romeinenbrief, Romeinen 8. Eerste boek van Mozes, begin van het Oude Testament, Genesis 31... In de geschiedenissen over Jacob. We lezen de versen 1 tot en met 13. Toen hoorde hij, dat is dus Jacob, toen hoorde hij de woorden van de zonen van Laban, die zeiden: Jacob heeft alles genomen wat van onze vader was. En dat wat van onze vader was, daaruit heeft hij al deze rijkdom verworven. Ook lette Jacob op het gezicht van Laban. En zie, Het stond ten opzichte van hem niet meer als voorheen. Toen zei de Heere tegen Jacob: keer terug naar het land van uw vaderen en naar uw familiekring. Ik zal met u zijn. Toen stuurde Jacob boden en liet Rachel en Lea naar het veld roepen, naar zijn kleinvee. En hij zei tegen hen: ik zie dat het gezicht van jullie vader ten opzichte van mij niet meer staat als voorheen. De God van mijn vader is echter bij mij geweest. Jullie weten zelf dat ik met al mijn kracht voor jullie vader heb gewerkt. Jullie vader heeft mij echter bedrogen en mijn loon wel 10 keer veranderd. Maar God heeft hem niet toegelaten mij kwaad te doen. Wanneer hij dit zei: de gespikkelde dieren zullen je loon zijn, dan wierp al het kleinvee gespikkelde jongen. En wanneer hij dit zei: de gestreepte dieren zullen je loon zijn, dan wierp al het kleinvee gestreepte jongen. En zo heeft God het vee aan jullie vader ontrukt en het mij gegeven. Het gebeurde eens in de tijd dat het kleinvee bronstig was, dat ik mijn ogen opsloeg en in een droom zag dat, zie, de bokken die het kleinvee besprongen, gestreept, gestippeld en gevlekt waren. De engel van God zei tegen mij in die droom: Jacob. Ik zei: zie, hier ben ik. Hij zei: sla toch uw ogen op en zie, al de bokken die het kleinvee bespringen zijn gestreept, gespikkeld en gevlekt. Voorzeker, ik heb alles gezien wat Laban u aandoet. Ik ben de God van Bethel, waar u een gedenkteken gezalfd hebt, waar u mij een gelofte gedaan hebt. Welnu, sta op, vertrek uit het land en keer terug naar het land van uw familiekring. Tot zover uit Genesis 31 en daaruit zal ook de kerntekst zijn, maar we gaan eerst nog lezen uit Romeinen 8. Romeinen 8, vanaf vers 28 tot en met vers 39. En dan schrijft de apostel, dienaar van Jezus Christus, in Romeinen 8, vanaf vers 28, het volgende: en wij weten dat voor hen die God lief hebben, alle dingen meewerken ten goede. Voor hen namelijk die overeenkomstig zijn voornemen geroepen zijn. Want hen die hij van tevoren gekend heeft, heeft hij er ook van tevoren toe bestemd om in het beeld van zijn zoon gelijkvormig te zijn, opdat hij de eerstgeborene zou zijn onder vele broeders. En hen die hij er van tevoren toe bestemd heeft, die heeft hij ook geroepen. En hen die hij geroepen heeft, die heeft hij ook gerechtvaardigd. En hen die hij gerechtvaardigd heeft, die heeft hij ook verheerlijkt. Wat zullen wij dan over deze dingen zeggen? Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Hoe zal hij, die zelfs zijn eigen zoon niet gespaard, maar voor ons allen overgegeven heeft, ons ook met hem niet alle dingen schenken? Wie zal beschuldigingen inbrengen tegen de uitverkorenen van God? God is het die rechtvaardigt. Wie is het die verdoemt? Christus is het die gestorven is. Ja, wat meer is, die ook opgewekt is, die ook aan de rechterhand van God is, ook voor ons pleit. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking of benauwdheid, vervolging of honger of naaktheid of gevaar of zwaard? Zoals geschreven staat: want omwille van u worden wij de hele dag gedood, we worden beschouwd als slachtschapen. Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door hem die ons heeft liefgehad. Want ik ben ervan overtuigd dat nog dood, nog leven, engelen, nog overheden, nog krachten, nog tegenwoordige, nog toekomstige dingen, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus onze Heer. Tot zover de schriftlezing. De kerntekst voor de preek is uit Genesis 31, namelijk vers 7. Genesis 31, vers 7, waar Jacob zegt tegen Rachel en Lea: jullie vader heeft mij echter bedrogen en mijn loon wel 10 keer veranderd. Maar God heeft hem niet toegelaten mij kwaad te doen. Zover de tekst. We houden vandaag dankdag. De preek gaat over drie punten. Ten eerste dankdag tegen de onzekerheden. De tweede dankdag omdat God alles is. En ten derde in grote overvloed. Dus dankdag tegen de onzekerheden omdat God alles is en in grote overvloed. We zullen gaan zingen van Psalm 146, de versen 2 en 3. Vest op prinsen geen betrouwen waar men nimmer heil bij vindt. En vers 3, zalig hij die in het leven Jacobs God ter hulpe heeft. Psalm 146, vers 2 en 3. Gemeente, als ik vraag hoe het sinds de biddag is gegaan, dan komt direct dat ene woord naar boven. Corona. Het coronavirus, de coronacrisis, de coronamaatregelen. En we zitten er nog middenin. We zijn er nog lang niet van af. Hoe vaak wordt dat niet tegen elkaar gezegd? En dan toch dankdag. Hoeveel gemengde gevoelens kan dat geven? Mensen verliezen er hun geliefden aan. Of ze zijn ziek geweest en houden er nog lang last van. Bruiloften gingen niet door. We mogen niet meer zo vrij met z'n allen naar de kerk. Er zijn mensen die lijden onder eenzaamheid. Of onder veel stress. Bedrijven kwamen in zwaar weer. En dan steeds die regels. En telkens in de onzekerheid hoe lang de beperkingen nu weer duren. Of wat er in de andere week nou wel of niet mag. Hoe kun je daar toch mee werken? Welke impact heeft dat op de omzet van uw bedrijf? Of op je baan? Regels die veranderen. En dat geeft wel eens ergernissen als ze niet zo logisch zijn. Of frustraties als je ze niet eerlijk vindt. Of je vindt het allemaal overdreven. Of ja, we denken dat we zelf wel heel goed ons best doen, maar de rest houdt zich er natuurlijk niet aan. Zoveel dingen kunnen ons ergernissen geven. En dan ben je een leuke opleiding begonnen, maar je krijgt je lessen bijna allemaal online. Of net een fijne baan in de zorg en dan krijg je heel veel spanning erbij. Of mensen die een gezond bedrijf hadden opgebouwd. En in 1 jaar glipt het resultaat helemaal tussen je vingers weg. Onzekerheid. Frustraties. Zorgen. Jacob, waar het vanavond over gaat. Jacob, een van de aartsvaders van Israël, die is ook al tegen heel wat dingen aangelopen. 20 jaar lang heeft hij gewerkt bij zijn oom Laban. Op zichzelf mooi dat Jacob daar terecht kon. En hij heeft er hard gewerkt, zegt vers 6. Het ene jaar na het andere jaar. Lente, zomer, herfst, winter. Hard gewerkt. En hij mocht met Rachel trouwen. De knappe dochter van Laban. Maar Laban, die haalde een gemene streek uit. Toen Jacob er 7 jaar lang voor had gewerkt, kreeg hij niet Rachel, maar haar zus, Lea, als vrouw. Dat was niet eerlijk. En Jacob zal zich vast heel erg naar hebben gevoeld. Zo was dat niet afgesproken. Laban heeft het zomaar veranderd. En daarbij zoiets ontzettend belangrijks. Maar het is er ook niet bij gebleven. Jacob heeft niet alleen gewerkt om te trouwen, maar ook om zelf wat te verdienen. Daarvoor ging hij ook werken. Hij zou een deel krijgen van al het vee dat werd geboren als loon voor zijn werk. Lammetjes en geitjes die gespikkeld waren, of die juist bruin gevlekt waren, die zou Jacob dan mogen houden. Maar wat deed Laban? Hij veranderde telkens het loon. Omdat het hem anders te veel ging kosten, vreesde hij. Want juist als ze hadden afgesproken, ja, het gespikkelde, dat is voor Jacob, er werden er heel veel gespikkelde dieren geboren. Laban veranderde wel 10 maal het loon, zegt Jacob. Het werd hem niet gegund dat er zoveel voor hem zou zijn. En wat zegt Jacob daar nu van? Zegt hij, ha, maar ik was er mooi te slim af. Zegt Jacob, nou, ik kende wel wat foefjes om ervoor te zorgen dat er steeds van het juiste soort veel jongen werden geboren. En zo heb ik hem dan wel mooi te pakken gekregen. Nee, dat zegt Jacob niet. Hij verwijst hierbij naar de Heere, zijn God. Die heeft hem geholpen. Die krijgt van hem de eer. Die heeft hem in bescherming genomen tegen de streken van Laban. Wanneer je de geschiedenissen van Jacob leest, dan denk je vaak genoeg, zeg Jacob, waar ben jij nou mee bezig? En probeert Jacob zelf het ook niet te veel zelf te regelen, te bekonkelen met handige trucjes in zijn leven? Zo heeft hij ook zijn vader bedrogen en zijn broer. Inderdaad, daar ligt ook schuld bij Jacob. En dat heeft zijn gevolgen in zijn leven. De Heere laat dat niet zomaar voorbij gaan. Jacob moet ook zijn les leren. Hij moet leren het in Gods hand te laten. Hij moet eerlijk worden. En dat is nog een hele worsteling voor hem. Maar toch blijft de Heere zijn God, Jacobs God. En we komen in Genesis 31 achter dat de Heere zelf hem al dat vee heeft geschonken. De Heere is het die het aan Labans eigendom heeft onttrokken. Zodat uiteindelijk Jacob toch loon voor zijn werk zou krijgen. En dat blijkt wel uit die droom in vers 11. Waarin de engel tot hem spreekt. Zijn grote rijkdom heeft Jacob te danken aan de Heere. En zo zegt hij dat ook tegen Rachel en Lea. Zo heeft God het vee aan jullie vader ontrukt en mij gegeven. Tegenover Laban staat niet hij zelf, maar de Heer. Jullie vader deed dit, maar God deed dat. Laban, die probeerde van zijn knecht veel voordeel te hebben. En dat mocht hem zo min mogelijk kosten, die knecht. Ja, dan voel je toch gebruikt en niet gezien als mens. Niet gewaardeerd om wat je doet. Maar je voelt je gebruikt alleen voor financieel gewin, voor de winst. Zo gaat het soms met werk. Het kan zijn dat je blij bent met je baan en je werkt hard. Je doet misschien veel voor het bedrijf. En op een zeker moment worden de beslissingen genomen. Of er worden de dingen gezegd. Dan denk je, ja. Kijken ze zo tegen me aan. En je voelt je gebruikt. Je baas gaat onredelijke eisen aan je stellen. Of je hebt een collega die je dwars zit. Er kunnen ook heel andere dingen tegenzitten. Vandaag de dag de gevolgen van de coronacrisis. Of dat je op school vastloopt. Of er komt een ziekte die zwaar op je leven drukt. En dan is het begrijpelijk dat je daarvan wakker kunt liggen. Dat de dingen die in je leven gebeuren, die tegen je worden gedaan of je overkomen, dat ze je frustreren en je wordt misschien somber of ook boos. Boos op de overheid. Vanwege bepaalde regels en besluiten. Boos op de situatie waarin je terecht bent gekomen. Dat doet je pijn. Maar bij Jacob ging dat met dat lammeren van die kudden zo dat er elke keer heel veel van dat jonge vee toch voor Jacob was. En die werd dus steeds rijker van de dieren van Laban. En daarom is Laban niet meer blij met zijn knecht. Ook Labans zonen, die zit dat dwars. Het gaat allemaal maar naar Jacob toe. En ze worden jaloers. En dat heeft Jacob gemerkt. Hij heeft het gezien en gehoord. Hij laat Rachel en Lea bij zich roepen. En hij spreekt met hen over hun vader Laban. Jullie vader heeft mij bedrogen en mijn loon wel 10 maal veranderd. Alleen, dat is niet het enige wat Jacob opmerkt. Er staat iets tegenover. Beter gezegd iemand. Enerzijds jullie vader. Maar daar tegenover staat God. Jullie vader wilde mij bedriegen. Maar God, die heeft hem niet toegelaten mij kwaad te doen. Die staat daarboven. Hij regeert. Hij staat mij genadig bij. Het is maar dat we dat opmerken, gemeente. En dat geldt ook vandaag de dag. En die houding van Laban en zijn streken en zijn afgunst is natuurlijk moeilijk voor Jacob. Maar God, als u daar maar goed op acht slaat, op hem die regeert, als Gods werk, dat je maar goed acht slaat op zijn hulp, op zijn kracht, op zijn heil, dan ligt daar de dank. Ook als je teleurstellingen kunt hebben. Ondanks de onzekerheden. Laten we oog hebben. Oog voor de zorg van de Heer. Voor wat Hij geeft. En dat wil Gods woord ons leren. Ook op deze dankdag. Omstandigheden kunnen je dwars zitten. Of mensen die vallen je soms zo tegen. Je wordt wellicht bedrogen. Je kunt op deze of gene niet aan. En wat zullen we doen met wat ons frustreert? Nou, wel gelukzalig het volk dat de Heere tot zijn God heeft. Als u hem toch hebt, als u God de Heere regeert. En hij bewaart degene die hem aanroepen. Hij zal recht doen. Hij zal de ellendige redden. Uit de nood. Hij kan u helpen. Hij leidt uw leven. En als de mensen dan 10 keer veranderen. Ja, 10 keer staat er. Dat heeft Jacob niet even letterlijk nageteld. Maar u begrijpt, zoals wij dat ook wel zeggen, als een zegwijze. Elke keer weer, op 10 keer. Hoe vaak mensen toch draaien in hun eigen belang. De Heere, die weet het recht te trekken. Niet dat dat zonder moeite gaat. Kan je ook inspanning kosten en verdriet. Maar toch, op hem kunt u bouwen. Hij houdt zijn woord. Hij zal je niet bedriegen. En hij kan al het kwade voor u laten meewerken ten goede. Zo lazen we dat in de Romeinenbrief. Zoals een van de psalmen zegt, veel rampen treffen de rechtvaardigen, maar de Heere redt hen uit de nood, keer op keer. Een christen kent de uitweg. De uitweg, dat is hulp zoeken bij de Heere. Bidden dat God recht zal doen. En dan zeker toch ook hem danken voor zijn trouwe zorg. Vestig uw vertrouwen niet op mensen. Niet voor je werk, voor je bedrijf. Zoek de gunst van God. Want dan kun je in vertrouwen leven. Dan kun je hoop en moed houden. Dan kun je dankbaar zijn voor de zegeningen die Hij geeft. Dankdag, ten eerste tegen de onzekerheid. Ten tweede, omdat God alles is. Jacob die zei in vers 5, de God van mijn vader is bij mij geweest. En dat maakt het beslissende verschil dat de Heere bij hem is. Die heeft hem geholpen en gezegend. En dat is uiteindelijk alles. Daar ligt alles in. Wanneer God voor ons is, wie zal dan tegen ons zijn? Maar hoe weet u dat, Jacob? Hoe weet u dat? Want we kunnen dit niet opvatten op een manier dat God toch overal, bij iedereen is. Kijk maar in die geschiedenis. Jacob staat tegenover Laban.
in die strijd om het loon? En wie krijgt de steun van de Heer? Dat is Jacob. Hoe bent u daar zo zeker van, vader Jacob? Nou, de Heere heeft tot hem gesproken. Die heeft zich aan hem geopenbaard. Bijvoorbeeld in Bethel, in die droom met de ladder tot aan de hemel. En daar sprak hij, ik ben de Heere, de God van uw vaders. Zie, en ik ben met u en ik zal u beschermen. Dat was Gods belofte. En Jacob zei, gewis. De Heere is op deze plaats. Er waren tegenslagen. Laban bedroog hem. Er was strijd, verdriet, zijn gezin. Maar Gods woord blijft staan. Ik ben met u. En dan komt er weer zo'n moment dat God spreekt. Jacob ziet in die droom de bokken, het kleinvee bespringen. Juist van dat soort waarvan de jongen voor hem zullen zijn. Waar komt dat van? Heeft hij dat maar gedroomd? Nee, daar spreekt God in vers 12. Jacob, zie je wat er gebeurt? Voorzeker, ik heb alles gezien wat Laban u aandoet. De Heere spreekt tot hem. De Heer heeft het wel gezien. Alles, zegt hij. En dat zegt genoeg. En daar kan Jacob mee verder. De Heer, zijn God, die weet het wel. Die heeft het gezien. En aan die God heeft hij alle zegeningen te danken. Ja, dat is dezelfde bemoediging die de Heere Christus heeft gegeven aan zijn kerk. Ik ben met u. Alle dagen. Tot de voltooiing van de wereld. Ik zal u niet in de steek laten. Er zal u niets gebeuren zonder dat ik er ben. De Heer heeft dat beloofd. Voor allen die hij in zijn genade heeft geroepen. Die hun hoop op hem stellen. Die Christus lief hebben als hun zaligmaker, als hun koning. Ik ben met u. Met mijn hulp. Met mijn zegen. Ik zal u bewaren tot in het eeuwige leven. Is dat ook voor u? Alles, gemeente. Is dat in jouw leven tot je hoogste doel geworden? De Heere als de hoogste koning. Christus als je verlosser en middelaar. Want dat maakt het grote onderscheid in deze wereld. Of ik de Heere God voor me heb of tegen. Of ik verzoend ben met hem, de heilige en rechtvaardige. Van huis uit, van adem uit, sta ik schuldig. Ben ik een vijand van God? Zoek ik mijn heil in alles, behalve in hem? En dat is nou precies ons ongeloof. En dat is nou onze schuld. Dat het ons niet om God te doen is. En dat we van nature aardse schatten najagen. Een goed inkomen, een leuke baan, vrij spel voor je bedrijf. Of dat je bekend wordt. Mensen je prijzen. Ja, als je zulke dingen hebt, dan wil je wel dankbaar houden. Maar zolang we genoeg hebben. In ons hart, in onze ziel genoeg hebben aan al die dingen. Aan de aardse rijkdom. Als het ons niet echt om God te doen is. Geef hem niet de eer die hij toekomt. Haal hem naar beneden. Als het alleen maar om Gods gaven gaat en niet om God zelf, misbruiken we zijn goedheid. Dat is zonde. Onrecht tegen God. Daar hebben wij verzoening voor nodig. Daarvoor moest een prijs worden betaald. Christus, die werd verworpen in Jeruzalem. En ze wilden van alles behalve God zoals God is. En daar is hij ons van komen redden. Wonder van genade. Christus komt mensen redden. Mensen die hem vanuit zichzelf niet wilden. En nu reinigt zijn bloed ons van alle ongerechtigheid. En zijn bloed brengt ons in het reinen met God. Hebt u hem nodig? Gaat je hart uit naar zijn liefde? Is hij alles? Christus staat klaar om je genadig te zijn. Hij roept u, hij roept jou. Kom maar, met je armoede, met je schuld. Vertrouw op de Heer, op zijn woord. Geloof zijn belofte. Laat deze God die in Christus roept, u alles zijn. Ieder die hij geroepen heeft. En God roept krachtig. Met zijn woord en geest. Die hij trekt. Hij opent onze ogen. Ieder die hij zo geroepen heeft. Die spreekt hij vrij. En neemt hij in genade aan. Die heeft hij gerechtvaardigd. Ja, vanwege die belofte. Die genade. Mag de gelovige weten. De Heere is bij mij. Ik heb niets te vrezen. Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Geen kwaad zal ons schaden. Hierin, dat niets ons kan scheiden van de liefde van God in Christus. Dat neemt niemand en niets je af. Zeker, dan is er nog lijden. Je kunt verdriet hebben. Romeinen 8 geeft een hele opsomming. Verdrukking, honger, gevaar. Maar al dat kwade laat God toch meewerken ten goede. Voor degenen die hem lief hebben. Hij loutert je ermee. Hij vormt je ermee. Hij laat het meewerken aan de verheerlijking. En zo geeft Jacob ook. Met alles wat hij meemaakt. Toch uiteindelijk God de eer. De Heere is bij hem geweest. De Heer heeft niet toegelaten dat Laban hem kwaad zou doen. En die God, die roept hem nu om Laban te verlaten. Terug te keren naar het land van zijn vaderen. Naar die stem, die opdracht zal hij luisteren. Heel Jacobs leven staat onder de zorg van God. Dankdag. Tegen de onzekerheid. Omdat God alles is. Ten derde in grote overvloed. Tenminste, zo is dat bij Jacob. Jacob is een rijk mens. In aardse begrippen. Is er in 20 jaar veel voor hem veranderd. Wat had hij toen hij bij oom Laban kwam? Eigenlijk had hij niets. De kleren die hij aan had. Verder was hij een vluchteling. En Laban was dan wel een familielid. Maar vanwege die woede van Esau kan hij niet terug naar huis. In die zin was hij zonder onderdak. Hij was alleen. Zonder bezittingen. Wat moet je? En dan zou je eens moeten nagaan wat er allemaal gebeurt. Om te beginnen, Jacob mag bij Laban blijven. Zo heeft hij weer een thuis. Een thuis bij Laban. Rachel, Lea, andere familieleden. Zo heeft hij ook onderdak. Hij kan wonen. Dat is toch reden om God voor te danken. Dat hij daar zo terechtkomt. Thuis heeft familie, onderdak. En nog iets, Jacob mag ook werken voor Laban. En daar staat niet iedereen altijd goed bij stil. Het is toch echt een zegen dat hij werk heeft. Ja, stel toch, je hebt je opleiding afgerond. En je kunt geen werk vinden. Dat gebeurt voor een tijd. Of u raakt uw baan kwijt. Misschien vanwege de crisis. Nou, dat grijpt best in je leven. Het voelt als een groot gemis. Het geeft je zorg. Jacob die kan bij Laban aan het werk. En daarvoor houden wij ook dankdag voor arbeid. Er is nog iets moois. Hij krijgt een vrouw lief. Rachel, de dochter van Laban, met wie hij mag trouwen. Nog iets om de Heere voor te danken en te prijzen. Als er liefde is. Liefde in je leven. Als mensen samen gelukkig te zijn. Dankbaar voor een relatie, voor een huwelijk, voor goede vrienden, als je een jubileum had. Denk even terug hoe Jacob arriveerde bij Laban. Heel alleen, op de vlucht voor Esau, die wilde hem doden. Zou je niet bang en eenzaam voelen? Hij had alleen maar zijn staf bij zich. Maar dat is totaal anders geworden. Jacob heeft onderdak gekregen. Het was goed met elkaar. In ieder geval in het begin was het wel goed met elkaar. En er komt liefde en hij mag trouwen. Hij krijgt werk. Het gaat ook goed met zijn werk. De kudde van de geiten, van de schapen wordt steeds groter. Voor Laban en later voor Jacob zelf. Zoveel dingen om voor te danken. Hebt u die ook? Hebben jullie die ook? Heb je net als Jacob onderdak, een thuis? Is dat een plek waar je ook fijn bij elkaar kunt zijn? Of misschien hebt u werk? Of je kunt naar school? Of je vond je liefde? Er is te eten, te drinken. Er zijn goede resultaten in je werk. Er zijn talloze redenen om God dankbaar te zijn. En bij Jacob bleef het niet allemaal zo fijn. Met zijn huwelijk wordt hij bedrogen. Hij kreeg Lea. Hij heeft altijd hard gewerkt. En toch gunt Laban hem die voorspoed niet. En zijn loon werd telkens veranderd. Maar desondanks. De Heere heeft hem overvloed gegeven. Veel meer dan wat je ook echt nodig hebt. Veel meer dan brood en water. Veel meer dan kleding en onderdak. Die dingen zijn al genoeg om God oprecht voor te danken. Was het er voor u dagelijks genoeg te eten, te drinken? Het huis, warmte, licht, kleding. Jacob heeft veel meer gekregen dan het nodige. Hij is gezegend met een groot gezin. Hij werd een rijk man. Met een grote kudde kleinvee. Zoveel dat hij ook knechten in dienst nam. En dienstmeisjes en kamelen kocht en ezels. Wat denkt u? Zal zo iemand erg dankbaar zijn? Zullen rijken en welvarende mensen God meer danken dan arme mensen? Nou, vaak is het helemaal niet zo. Blijkbaar gaat dat niet automatisch. Het gevaar is, lijkt wel nog groter. Dat je niet meer denkt aan de Heer. Dat je hoogmoedig wordt. Dat je vooral denkt dat je het zelf hebt gedaan. Maar bij vader Jacob is dat wel anders. Juist in dit hoofdstuk geeft hij de eer aan God meer dan in de eerdere geschiedenissen. In ieder geval openlijk tegenover andere mensen. Erkent en beleidt hij dat de Heere zijn hulp is. Dus niet zozeer in armoede en nood, maar ondanks leed en onrecht en tegenwerking ziet hij die grote overvloed van zegen om God voor te danken. We kunnen wel zien, gemeente, dat Jacob iets heeft geleerd. Want deze aartsvader komt in de Bijbel niet altijd zo mooi voor de dag. Er is geestelijk gezien best veel op hem aan te merken. De ellende en de puinhopen in zijn gezin, die zijn voor een groot aandeel ook aan hem te wijten. Jacob heeft zijn eigen vader bedrogen. We kunnen het niet zomaar vergeten. Maar hoor hem in dit hoofdstuk. Hij beroemt zich niet op zijn eigen foefjes, dat hij zulke goede resultaten kon behalen. Het is ten diepste niet te danken aan zijn harde werken. Of dat hij toch slimmer was dan Laban. Er is één hoogste oorzaak. Eén naam die Jacob daarvoor alle eer geeft. En dat klinkt dan ook in ootmoed. Niet ik, maar hij. Dat klinkt met dankbare erkentenis. De Heere God, Hij stond mij bij. En al die welvaart heeft Hij mij gegeven. Hem de lof. Welvaart. Dat heeft het gevaar dat we God vergeten. Dat heeft het gevaar om te denken dat het toch onze eigen verdienst is. Jacob dacht ook vaak dat hij het zelf moest regelen. Dat hij zelf naar de zegen moest grijpen. Maar de Heere heeft hem onderwezen. De Heere zegende hem in genade. Jacob leerde om daarvoor God de eer te geven. De Heere zelf leert ons om hem te danken. Dat we hem zullen erkennen als de gever van alle goed. En bovenal leert hij dat we hem vertrouwen. Dat hij zelf ons alles is. En daarom, wanneer God voor ons is, daarom kunnen we dankbaar de toekomst tegemoet. Amen. We gaan nu zingen van Psalm 33. Psalm 33, het 10e vers. Zijn machtig arm beschermt de vromen en redt hun zielen van de dood. En wat er verder volgt in Psalm 33, het 10e vers. Laten we samen de Heere danken in ons gebed voor alles wat u ons geschonken heeft. Trouwe God en Vader, uw grote naam brengen we de eer en de lof. U bent de grote God die ons vele zegeningen schenkt, die ons uw woord geeft. We danken u voor het onderhoud van ons leven, voor de gaven van uw schepping. We danken u voor uw zorg die we mogen ondervinden. Met elkaar, maar ook zo in het persoonlijk leven. Heere, dat u daarin ons wilt helpen en leiden. We danken u voor uw woord waarin u ons licht geeft. Wie u bent, uw beloften, uw genade, welke weg u gaat. Dus we danken u voor uw trouw en voor uw zorg. Zodat ook als er smarten zijn, in de grootste smarten, onze harten toch in u gerust kunnen blijven. En we vragen van u, schenk daarin de hulp van uw Heilige Geest. Dat we zo op u gericht zijn en zo aan u verbonden. Zo uw woord bewaren. Dat we vrede en rust mogen vinden bij u, de levende God. Dat we die hoop ook meedragen in het dagelijks leven. In deze tijd, met wat we misschien kunnen meemaken of wat er in de samenleving, in de wereld aan de hand is. Maak ons ook tot een getuige van u. Heer, we zeggen u ootmoedig dank voor de goede zorgen over ons dagelijks leven. Voor ons lichaam, voor onze geest. Dank u voor het dagelijks brood, het voedsel dat we tot ons mogen nemen. Voor kracht en gezondheid, ook om ervan te genieten, lekker te kunnen eten. We danken u voor alles wat u daar telkens weer in schenkt. Ook voor wat de natuur opbrengt. In de oogsten, in de landbouw. Bij de melkveehouderij, bij de tuinbouw. In andere terreinen van de agrarische sector. Heren, wij danken voor u dat ook in ons land geeft in rijke mate. En dat er dan ook zoveel is, zodat we daarvan kunnen eten, kunnen leven, kunnen drinken. U komt daarvoor de lof en de eer toe. U willen we dankzeggen, ook wat we ontvangen in kleding en onderdak. Maar ook wat we mogen ontvangen in de mensen waarmee we samenleven. In een thuis, in een kring van familie, van vrienden. We danken u wat u geeft aan het samenleven in de gemeente. Van zorg voor elkaar. Van samen ook u zoeken en naar uw woord luisteren. En dat u ook in de achterliggende tijd daarin, ondanks alle beperkingen, toch ook veel geeft. Dat we manieren hebben om contact met elkaar te zoeken. Dat de erediensten konden doorgaan. Dat het woord mocht klinken en ook thuis beluisterd kan worden. Heren, we zeggen u daarvoor ootmoedig dank. Nu we daarvan zoveel zegen mogen ondervinden. U willen we ook danken voor het werk dat mensen konden doen. En dat is niet bij iedereen zo. Sommigen hadden geen baan of zijn door gezondheid of door een handicap erg gehinderd om een dagelijkse baan te hebben. Maar we bidden voor de gezondheid die u gegeven hebt en kracht en talenten die u gegeven hebt. Dat ook in het samenwerken en in de economie daar gelegenheid was om inkomsten te hebben, om elkaar daarin te dienen. Heer, u zeggen we daarvoor dank. En ook wanneer we denken aan de moeite die er kunnen zijn in het samenwerken, als mensen ook kunnen gebukt kunnen gaan, als er onrecht is, als er verhoudingen zijn die pijn doen, die die geen recht doen aan het mens zijn, wilt u daarin helpen, u troost en kracht geven. Ook dat daar uitkomst voor is. U bidden voor allen die veel zorgen hebben over hun bedrijf, over hun baan. In dit jaar ook getroffen zijn en soms ook heel diep getroffen zijn door alle maatregelen en beperkingen. Heere, leer ons dan ook onze hulp bij u te zoeken en wilt u ook daarin het leven leiden. U danken wij voor alles wat in de zorg mag gebeuren. Dat er zoveel mensen in werkzaam zijn. Op verschillende plaatsen en posities met verschillende taken. Dat mensen in de zorg ook zo uw barmhartigheid mogen laten zien. Zoveel inzet tonen. En daar ook onder moeilijke omstandigheden veel krachten aan geven. We willen u dankzeggen voor de liefde die daarin ligt. En we bidden, Heere, voor uw ondersteuning. Wilt u hen helpen, ook in deze tijd. En zo bidden wij dat u het ons geeft. In deze wereld, ook in ons land, in onze omgeving. Dat het coronavirus zal kunnen worden teruggedrongen. Dat het kwaad wat het aanricht zal kunnen worden tegengehouden. Wilt u zelf daarin ook opstaan en optreden, Heer? Leer ons ook hierin onze hulp van u te verwachten. Zodat we ervan verlost worden. Zodat we ook uit deze moeite worden bevrijd. Door uw goede en machtige hand. U zeggen we dank voor het onderwijs. Dat kinderen en jongeren onderwijs kunnen volgen, opleiding kunnen doen. Alles wat ze daarin meekrijgen. Zeggen we daarvoor dank. De mensen die daarin werkzaam zijn. Wil u ook danken voor christelijk onderwijs. Dat de Bijbel een plaats mag hebben op de scholen. Dat daar leerkrachten zijn die dat ook graag willen overdragen. Daarna willen leven. U danken voor het getuigenis dat daarin ligt. En ook de toerusting en de bagage die meegegeven wordt. Christelijke scholen, basisscholen, voortgezet onderwijs, ook in de reformatorische scholen. Wij danken u daarvoor en wij bidden, Heere, wilt u dat ook zegenen, ook voor de jeugd in deze tijd. We zeggen u zo dank voor de verschillende dingen die mogen gebeuren, voor wat we daarin van u ontvangen. En we danken u ook dat ook de laatste dagen de cijfers ons wat hoop mogen geven. Dat het aantal besmettingen wat aan het afnemen is. En we bidden van u, Heere, wilt u ook daarin ons helpen en gedenken in uw barmhartigheid. Zo leggen we onze dank voor u neer. In de belijdenis dat het uw goedheid en genade is. Vergeef ons dan wat er aan ongeloof en ondankbaarheid in ons huist. Of als we wel eens bitter waren. Als we, Heere, u vergaten. Wilt u dat genadig verzoenen door het bloed van Christus. Onze dank aanvaarden. Leer ons zo u te loven. Met vreugde in ons hart. Wanneer we zingen. En dan kunnen we dat niet met z'n allen in de kerk doen. Heere, toch, wanneer we zingen. In de kerk of thuis. Misschien momenten alleen. Soms ook maar in ons hart. Dat het u tot lof zal zijn. Dat ons hart vervuld raakt met dankbaarheid en bewondering. Van u de drie enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. Die zo genadig bent door Jezus Christus. Die ons hoop geeft voor dit en voor het eeuwige leven. U zij de dank om Christus wil. Amen. We zullen nu gaan zingen van Psalm 65. Het zesde vers. Gij geeft dat de uitgang van de morgen en van de avond juicht. En dat men u voor al uw zorgen ootmoedig dank betuigt. We zingen Psalm 65, het zesde vers. u weg in vrede en ontvang de zegen van de Heer. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.